Ja, na deze onderbreking continueren wij onze studie weer. En we hadden het over Apollos voor de pauze. Die kwam uit Alexandrië, een grote beroemde plaats, zeker in die tijd. En die lag, ik pak nog even het kaartje terug, dat lag daar zo aan de zuidkust, het zuiden van de Middellandse Zee, de noordkust van Afrika. Alexandrië, en dat lag toch wel een aardig stuk bij Jeruzalem vandaan. De Middellandse Zee. En Apollos was een geleerd man en hij geraakte in Efeze. Dat was natuurlijk geen toeval, maar dat is natuurlijk God die dat bepaalt op dat moment. En hij was bij machten, hè, dat is het woord dunaton, wat wij kennen van dynamis of van dynamiet. Hij was bij machten in de schriften. En dat is natuurlijk heel fijn. En dat was voor hem dan natuurlijk Tenach, gelet op de grote Joodse gemeenschap die daar was. En er waren natuurlijk genoeg rollen en rabbies voorhanden die dat duidelijk konden maken. En dan is het altijd wel veel kennis, want de rabbijnen hebben ongelooflijk veel kennis van het Hebreeuws. En verbanden waar je best nog veel uit kan leren. Want ja, als je kijkt bijvoorbeeld wat Paulus schrijft, hij heeft er dan een aantal keren dat wij in ons gebed kunnen roepen Abba Vader. Maar het is heel bijzonder is dat woord Abba eigenlijk, hè, als je het vanuit het Hebreeuws bekijkt. Want dat begint met de eerste letter, hè, de letter Alef van God. En dan heb je twee keer een beet. En een beet is een huis. Hè, een letter heeft ook altijd een bepaalde betekenis. Nou, de beet is het huis. Denk maar aan Bethel, huis van God. Bethlehem, huis van brood. Betabara, hè, de huis van de voorbijtrekkende, waar de Johannes doopte. En al die woorden met beet, dat heeft allemaal op een of andere manier met huis te maken. En ja, er is wel eens, je vraagt je misschien wel eens af, als ik zo nadenk over die letters, waarom de Bijbel begint met de letter B en niet met de letter A, niet met de letter van God. He, de Bijbel begint tenslotte met Bereshit, dus in begin. He, de B als voorzetsel in het Hebreeuws is ook, betekent ook in. He, dat blijkt ook iets later in Genesis 1. Als er gesproken wordt over het scheppen van de mens, dan wordt er gezegd dat die mens geschapen is niet naar het beeld van God, maar in het beeld van God. Dat is heel belangrijk. Er staat een letter B als, zeg maar, als klein voorzetseltje bij. En dat wil zeggen dat het geheimenis is daar, hè, dat het beeld van God, dat is natuurlijk de Zoon, hè, dat is de Heer Jezus Christus, hij is het beeld, zegt Paulus in Colossense 1. En wij zijn, die hele schepping was dus in hem, zegt Paulus ook in Colossense 1, hè, was in hem en ook door hem en ook tot hem geschapen. Dus toen die mens geschapen werd, is het heel correct om dan vanuit het Hebreeuws gewoon letterlijk te vertalen dat hij werd geschapen in het beeld van God. Met de gedachte, dat beeld van God, ja, dat is hij, dat is de Zoon. En dan heb je gelijk een stuk diepte te pakken die je anders zou missen. En die Bijbel die begint dan, of Genesis 1 begint dan met Bereshit in het begin. En de hele Bijbel begint dus met de letter B. Waarom is dat? Dat is omdat God daar dan gaat scheppen een huis voor zijn hele schepping. Want zijn hele schepping is als het ware natuurlijk ook een huis, is ook een woning. En die letter B is dan het huis. En dan gaat die hele schepping, die wordt geschapen uit God, maar is ook tegelijkertijd weer in hem, want hij is geest en hij omvat ook tegelijkertijd weer alles. Hè? En zo zijn we, wij dan geplaatst in dat huis, in zijn schepping, met de bedoeling om een heleboel dingen te gaan leren. En dat gaat vanaf Genesis 1 dan natuurlijk rollen met alles wat daar staat. Hè? Dus vandaar dat, dat als je de Bijbel leest, dat je misschien verwonderd afvraagt, ja, waarom begint hij dan met de letter B? En de eerste drie letters van de Bijbel, dat is Bereshit, maar dat is B-R-A. En dat is in feite zijn ook de letters van het woord scheppen. Dus die eerste drie letters van de Bijbel, die zeggen eigenlijk in feite al, als je zo leert lezen, in feite al het woord scheppen, zie je daar ook al in terugkomen. En Sheet of Sheet, dat heeft dan te maken ook met die naam Seth bijvoorbeeld. Hè, dat is die zoon die geplaatst werd in plaats van Abel. Hè, toen Abel vermoord was door Kain, toen kwam daarvoor in de plaats, hè, werd een andere gezet. Dat is Seth, degene die geplaatst was. En dat, die plaats, dat lees je dan ook al terug in dat eerste woord van Genesis 1. Dus vandaar dat de Bijbel dan begint met de letter B, hè. En dat is natuurlijk wat rabbijnen, die weten daar heel veel van. En daar kun je ook best wel veel van leren, want daar zit toch veel kennis. En natuurlijk is het altijd beperkt, want ook de apostel Paulus, die nog, toen hij nog Saulus was, was hij een fariseer, was hij een geleerde in de schriften. Hij was toen ook al doorkneed in Tenach. Alleen hij had het nog wel nodig, toen hij omgedraaid was door de Heer, om onder andere in de berg Sinaï in Arabië nog heel veel onderwijs te krijgen van de Heer. En dat had Apollos ook nodig. Apollos die was weliswaar doorkneed in Tenach, zeker. En dat is een hele goede basis. Alleen je moet wel leren van wie die Tenach eigenlijk spreekt. En die spreekt natuurlijk in alle delen van hem die komen zou, de Heer Jezus Christus. Hè? De Torah gaat daar eigenlijk helemaal over. Heel de Tenach gaat erover, gaat over hem. En dan wordt het ook een levend woord. Hè? Als het over hem gaat, gaat het woord ook leven. Hè, want als je bijvoorbeeld in de psalmen kijkt, dan gaat het steeds over hem. Hem die komen zou. Psalm 1. Wie is die man die niet wandelt naar zijn omgeving? Wie is die man die niet zit bij die goddeloze? Wiens, al wiens wegen gelukken. In Psalm 1. Nou, dat is natuurlijk Christus. Dat is de Heer Jezus Christus natuurlijk. Daar gaat het over in Psalm 1. Tuurlijk. Bij het begin weet je al van die psalmen waar het over gaat. En dat is natuurlijk ook zo. Hè, die eerste, dat eerste psalmendeel, dat is Psalm 1 tot en met 41. En dat noemt men ook wel het Genesisdeel. Hè, want net als de Torah in 5 boeken is ingedeeld, zijn ook die psalmen in 5 boeken ingedeeld. Hè, dat is allemaal heel, hè, dat is allemaal heel bekende kost hoor. Maar dat Genesisdeel, dat, hè, dat eerste van de psalmen, Psalm 1, begint met die man die dus vrucht draagt al de tijd en voorkomen is in zijn wandel. Ja, dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Tuurlijk gaat het over hem, tuurlijk. Psalm 2. Nou, de volkeren die hebben zich toch verenigd in de Verenigde Naties, weet u wel. Psalm 2. Tegen wie? Tegen Jahwe en tegen zijn gezalfde. En die gezalfde is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Dus in Psalm 2, over wie gaat dat? Gaat over de Zoon, gaat over Christus. En zo kunnen we natuurlijk doorgaan, hè? Al die psalmen, het spreekt allemaal van hem die komen zou, onze Heer Jezus Christus, van wie Openbaring ook zegt, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Dus het gaat over hem ten diepste, ook dat hele boek Openbaring natuurlijk. Het is de onthulling van Jezus Christus, het is niet de onthulling van Johannes, kom kom, nee, het is de openbaring, het is de onthulling van Jezus Christus. Hij wordt geopenbaard in het hele boek Openbaring, daar gaat het om. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En als je zo die schriften leert kennen, ja, dan gaat het voor je leven. Dan wordt het een levend woord waar je dagelijks ja, met God contact hebt door dat woord en leeft. Deze was onderricht in de weg van de Heer en vurig van geest. Hè, dat is, hij was daar heel ijverig, hij was daar heel vurig mee bezig. Hè, zijn grote passie, om het zo maar te zeggen, ja, dat waren die schriften. Dat was de weg van de Heer, dat was alles wat daarmee te maken had, daar wilde hij alles van weten, dat gaf hij door. Dat was voor Apollos, ja, dat betekende zoveel. En de weg van de Heer, wat denk je dan aan? Nou, dat is natuurlijk de weg die de Heer gaat. En in eerste instantie is dat natuurlijk Tenach, hè, want dat was de schriften toen nog bekend. En er kwam later natuurlijk van alles bij, maar de weg van de Heer, ja, dat is wat Johannes ook sprak, hè. Dat de weg van de Heer, wie is Johannes? Nou, hij zegt, als ze bij hem komen en ze vragen, joh, wie ben jij nou? Ben jij Elia? Nee. Ben jij degene die de gezalfde die komen zou? Nee. Ben jij Jeremia eventueel? Zei hij ook nee. Nee, was Johannes de Doper. En wat zei hij toen? Hij zegt, ik ben geroepen als een stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer. Dat is wat hij predikte. En dat was de weg richting natuurlijk dat aardse koninkrijk. Want daar gaat het natuurlijk ook over in Tenach. Het gaat over dat aardse koninkrijk wat zou komen onder de Messias Jezus. En die zal ook nog komen, dat is nog toekomst. En daar wist Apollos dus heel veel van. En dat sprak hij ook. Hè? Hij kon daar niet over zwijgen, vurig van geest. Nou, dat zegt Paulus ook in Romeinen 12. Misschien even met elkaar lezen. Wat aanwijzingen voor onze wandel. Hè? Daar zijn we ook natuurlijk in de Efezebrief mee bezig. Met onze levenswandel als gelovigen. En dan in Romeinen 12, daar gaat het over onze praktijk ook, op basis van het geweldige evangelie. En dan zegt Paulus in Romeinen 12, vers 9, de liefde ongehuicheld. Hè, vers 9. Dat is het eerste wat hij zegt. Hè, dat staat als het ware bijna bovenaan, als het gaat om die aanwijzingen. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. En wat is dan het goede uit Gods woord? Nou, dat is natuurlijk de wil van God. Hè? De wil van God is het goede, het welgevallige en het volkomene. En als gelovige, dan ga je ook steeds meer willen wat God wil. Hè, dat is wat God ook in jou uitwerkt. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft of wat uw ijver betreft. En dan komt hij, wees vurig van geest. Er wordt hetzelfde woord gebruikt als hier in Handelingen 18. Dient de Heer. He, dat is ook wat we zouden doen als gelovigen. Dienstwerk. He, dat is dienen. Dat is niet, dus niet heersen. Ik zeg het nog maar eens even als contrast erbij. Dat is niet heersen, maar dienen. We zouden als leden van het lichaam van Christus zouden wij dienen. Want we zijn niet geroepen om nu te regeren of te heersen. Maar we zijn nu geroepen om te dienen. Zo was de Heer ook gekomen. He. Hij was gekomen om te dienen en zijn ziel te geven als losgeld voor velen. En Paulus die scherpt dat later aan in Timotheus, dat hij zegt, hij gaf zichzelf, dat is iets meer dan alleen zijn ziel, hij gaf zichzelf tot overeenkomstig of tot vervangend losgeld voor allen. Dus dan gaat het nog een stap verder. Maar het ging eerst in eerste instantie om te dienen. Hè? De Heer was gekomen om te dienen. Hè? Dat zei hij tegen die moeder van de zonen van Zebedeus. De zonen des donders, hè, de Boanerges, die vroeg aan de Heer, ja, mogen mijn zonen dan, kunnen mijn zonen, die wilden dat regelen hè, als moeder, dat kent u misschien wel, hè, dat moeders soms dingen willen regelen voor hun kinderen. Hè, dat kennen we wel, denk ik, uit dagelijks leven. Maar die wilde bij de Heer gaan regelen of haar zonen dan mochten zitten aan zijn linker en rechterhand in het Koninkrijk der Hemelen. En toen gaf de Heer dat antwoord, ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Met andere woorden, beste moeder, jouw zonen zullen eerst moeten dienen in hun leven. En dat koninkrijk, dat komt wel, dat ga ik wel brengen. En dan vat ik het even met mijn eigen woorden samen. En dat is ook voor ons zo. He, dat is ook een voorbeeld voor ons. Paulus zegt ook hier, dient de Heere. Hij zegt niet, ga heersen namens de Heer, zegt hij niet tegen ons hier. Nee, er staat hier, dient de Heere. Dus het gaat echt om dienstwerk wat we zouden doen. Nou, dat is dienen, dat is belangeloos, vooral dat woord. Hè. Belangeloos dienen, hè. Het belang is van Christus Jezus, dat is het belang. Maar het is niet ons eigen belang. Hè. Er lopen genoeg mensen rond, hè, ook in de politiek. We hebben natuurlijk vorige week woensdag de verkiezingen weer gehad. Er lopen genoeg mensen in de politiek rond. En die, waarom zitten ze in de politiek? Nou, dat weet u toch wel. Macht, macht. Ze willen macht uitoefenen. Daarom gaan ze in de politiek. En dan komen ze niet om te dienen hoor in de politiek. Nee, ze willen de macht. Dat is natuurlijk waar ze op uit zijn. Dingen kunnen overheersen, dingen kunnen regelen. En tegenwoordig is het vaak dat laten we even tot Nederland beperken. Degene die ministers worden. Het woord minister is trouwens ook iets, heeft ook iets met dienen te maken. Hè? Minister, to minister is ook dienen. Maar die ministers hier, ja, die hebben natuurlijk wel een portefeuille en dan kunnen ze ook wel dingen regelen. Maar er is toch wel gebleken, en dat heeft ook laatst iemand niet zo lang geleden hardop gezegd, die toen minister was, dat het in feite andere dingen weer zijn of andere, laat maar zeggen, er worden elders andere afspraken gemaakt. Brussel, Washington, daar worden allerlei afspraken gemaakt. En daar moet Nederland en ook de ministers in Nederland zich aan houden. Dus zoveel hier te heersen hebben ze nou ook weer niet hoor. Ze moeten ook weer, ze lopen ook een beetje zo als marionetjes zo aan die touwtjes, weet u wel. Maar goed, dat even terzijde, dus omdat het net verkiezingen geweest zijn, is natuurlijk weer allerlei gekrakeel over wie er dan wel in de coalitie mag en wie er dan niet in de coalitie mag. En ja, ik weet het niet. Als u het mij vraagt, maar ja, dan zou ik zeggen, joh, weet je, achter de schermen is het allemaal al lang beklonken. Alleen voor de kiezers allemaal, wij, de kiezers, zijn ze nu nog aan het bakkeleien welke coalitie moet komen, maar het ligt allemaal al vast. Denk ik, weet ik niet, denk ik. En bovendien die agenda's, hè, waar ik het over had, die agenda's van het buitenland, hè, laat ik maar zeggen, even voor het gemak, Brussel en Washington, die agenda's, of die agenda die uitgerold wordt, die moet toch doorgaan. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Die agenda gaat toch door. En daar heeft u mee te maken. En daar krijgt u steeds meer mee te maken met die agenda. Ja, dat is nou helemaal zo. Maar goed, we zijn afhankelijk van de Heer uiteindelijk. En hij bewaart ons in ons leven en hij voorziet. En we bidden voor de overheid, we bidden voor alle mensen. En dat is ook goed, want dan kunnen we een stille en rustige levenswijze voeren, zegt Paulus toch in 1 Timotheüs 2. Stil en rustige levenswijze voeren. En ach, de politieke gekrakeel, joh. Laat ze maar met elkaar bakkeleien. Apollos was met de goede dingen bezig. Hij was onderricht en hij gaf ook onderricht in de weg van de Heer. Hij was vurig van geest, hij was bezig met die schriften. En hij wilde, dat blijkt hier ook uit, niet zijn eigen belang dienen, maar het belang van zijn Heer. En dat is natuurlijk geweldig. En zijn gang... En dat was, en hij sprak en onderwees nauwkeurig wat aangaande Jezus is. He, dus hij had best het nodige gehoord en hij had natuurlijk gehoord van die rabbi, misschien heeft hij het rabbi genoemd, die gekomen was, de Heer Jezus Christus. En hij was er toch nauwkeurig van op de hoogte. Ook vanuit de nacht zal hij zeker het nodige geweten hebben. Hè, dat blijkt al uit wat hij hier zegt. Hè, het woord nauwkeurig. Wat aangaande Jezus is. En ja, hij zal ongetwijfeld geweten hebben dat de Heer bijvoorbeeld in Capernaum is geweest. Hè. Het dorp van de vertroosting. Of het dorp van de... Ja, Nacham. Dat heeft te maken met vertroosting. En dat is natuurlijk ook wat de Heer kwam doen. Hè. Hij was de trooster voor zijn volk. De Heer toen hij op aarde rondwandelde, als we het hebben over de Heer Jezus, toen hij op aarde rondwandelde, toen sprak hij ook vertroostende woorden, want hij zei ook later in de opperzaal, toen hij met zijn discipelen was, toen sprak hij ook over dat er een andere trooster zou komen, de Heilige Geest. Met andere woorden, de Heer was dus de trooster nog op dat moment die op aarde was, maar hij zou natuurlijk weggaan naar de Vader. En hij zegt, ja, de Vader zal jullie dan via mij een andere trooster zenden. En dat is de Heilige Geest, dus de parakleet, hè, de parakletos, de langsbijroeper letterlijk, of de aanspreker. En dat houdt ook bemoediging in, dat houdt ook troost in. En dat houdt ook aanspreken in als we dat nodig hebben voor onze wandel. Noem alles maar op. En dat is alles wat het werk van de Geest, door het woord wat de Geest doet. En waarschijnlijk was Apollos wel van het nodige op de hoogte van de gang van de Heer door Israël en ook zijn verwerping. He, want op een gegeven moment wordt natuurlijk duidelijk dat de Heer verworpen werd. En Capernaum, dat was ook zo'n plek waar hij wel in de synagoge sprak, maar daar werd hij ook verworpen. He, hij kwam daar in dat dorp van vertroosting, hij kwam daar ook daadwerkelijk die troost brengen. En hij sprak ook geweldige woorden, he. Hij sprak ook de bergreden. Nou, die bergreden is natuurlijk, laten we maar zeggen, de grondwet of de grondregels voor het Koninkrijk der Hemelen. He, dat is niet voor nu. He, ik heb een tijd terug iemand die legde ook de bergreden uit. En die las toen een heel stuk voor van die bergreden. En die zei toen tegen de luisteraars daar, ik hoorde dat later via audio terug. En die zei toen tegen de luisteraars van, ja, ik heb maar een heel lang stuk gelezen uit deze bergreden van de Heer Jezus, want dat heb ik gedaan opdat u de moed in de schoenen zou zinken. En wat bedoelde hij daarmee? Dat ga maar proberen als mens om je aan die bergreden te houden, dat gaat je dus never nooit lukken. Want met die bergreden sprak de Heer, scherpte de Heer eigenlijk de regels van de Torah nog verder aan en waarbij het bij de Joden vaak nog gaat dat je op grond van de Tora, laten we maar zeggen, schuldig verklaard kan worden op grond van een daadwerkelijke daad die jij daadwerkelijk doet, zei de Heer, bij een heleboel, zei de Heer in feite bij de Tora, nee, het is niet alleen de uiterlijke daad, het is zelfs maar de gedachte. Dat maak je al schuldig. Zelfs al zou je maar denken, mijn broeder is een leeg hoofd, hè, raka, dan ben je in feite al schuldig. Dus de Heer scherpte dat nog enorm aan. Nou, en als je dat allemaal leest, dan denk je als mens van ja, maar daar kan ik nooit van zijn levensdagen aan voldoen. Vandaar dat die Bijbelleraar zei, ik heb dat allemaal gelezen, opdat u de moed in de schoenen zou zinken. En dat is, als jij gaat proberen zelf die bergreden tot stand te brengen of te doen, dan word je ongelukkig, want je kunt er nooit aan voldoen. Je zult je altijd schuldig voelen, je zult je altijd... Wat wel de kracht is om tot Gods eer te leven is dat Gods geest in je woont en dat hij die kracht geeft in jou. En daarmee ook de liefde, want met die geest is ook die liefde in ons hart uitgegoten. En de liefde is datgene wat de naaste op het oog heeft. Hè? De liefde heeft de naaste op het oog en wel zodanig dat het zelfs uitgaat boven de Tora, hè? Zegt Paulus in Romeinen 13. Dat, hè. En dat gaat nog een stap verder, want dan is het genade. Dan is het niet alleen de vergeving, wat klinkt in het evangelie van het koninkrijk. Nee, genade, dat gaat veel verder. Dat is wat de Heer via Paulus onderwees later. En dat stelt in feite die bergrede in de schaduw, om het zo maar te zeggen. Dus als we het daarover hebben, ja. Kijk, en daarom kun je niet nu, en natuurlijk, het is geweldig wat er allemaal in die bergreden staat. Het zijn woorden van de Heer, zeker, zeker, absoluut. Het is Gods woord, absoluut, buiten kijf, en het is allemaal heel leerzaam. Alleen ga niet nu in deze tijd de bergreden letterlijk leggen op het lichaam van Christus. Want dan doe je iets wat niet correct is. De bergreden is bedoeld voor het volk Israël, is de grondregels voor het komende koninkrijk. En dan zullen ze het ook kunnen, want dat is ook de belofte, hè? Jullie zullen dat kunnen doen. Hè? Daar zit ook een belofte in die woorden. En dat, natuurlijk wordt daarover gebakkeleid door de grammatici. Maar kijk, die woorden staan daar in een bepaalde vorm met de letter taf. Daar staat de letter taf bij. En de geleerden binnen het Jodendom die zeggen ook, de taf, dat is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En de taf, dat is de letter van de toekomst. Dat wil zeggen, als daar een taf bij het pas komt, dan zegt dat ook iets over iets toekomstigs. Bovendien, kijk, werkwoorden in het Hebreeuws, die voldoen niet zozeer aan, ja, er zijn natuurlijk allemaal grammaticale regels voorgekomen in de loop van de tijd enzovoort. Maar werkwoorden in het Hebreeuws, wat zeggen die? Die zeggen dat er iets gebeurt. Dat is typisch ook Hebreeuws. Die zeggen dat er iets gebeurt. En je moet dan in de context kijken of het een gebeuren is wat in het verleden plaatsvond, of het een gebeuren is wat nog toekomstig is. Ja, en een gebeuren in het heden is altijd zo moeilijk, want de volgende seconde is die seconde ervoor alweer verleden tijd. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat is een beetje filosofisch over tijd misschien, maar altijd is dat in beweging. En als de profeet sprak bijvoorbeeld, dan wordt er vaak vertaald dat hij iets zag en dan wordt het vaak vertaald met meer een soort verleden tijd. Hè, dat heeft plaatsgevonden of dat vuur heeft daar gewoed. En dan zegt de profeet zegt dan, het vuur heeft daar gewoed, maar hij zag dat dan profetisch over iets wat in de toekomst nog gaat gebeuren. Dus hij zag het al, de profeet zag het al, alsof het al gebeurd was. Maar wij Westerse mensen zeggen, ja, maar het is nog toekomst, het moet nog gaan gebeuren. Het vuurgericht in het Midden-Oosten moet nog komen. Ja, zeker. Maar de profeet zag het al, alsof het al gebeurd was. Begrijpt u dat het Hebreeuwse werkwoord, dat je dat niet zozeer kunt koppelen aan verleden, heden, toekomst, maar dat je moet kijken in welk tekstverband het staat en dan krijgt het zijn betekenis. Kijk, het Grieks is een hele andere taal. Het Grieks legt veel meer exact vast of iets in de verleden tijd plaatsvindt, of dat het een toekomende tijd is, of dat het een tijdloos iets is, hè, de bekende aorist, hè, dat het een feit is. Het Grieks is daarin veel exacter dan het Hebreeuws. En dat moet je altijd heel goed bedenken. En dan kan je natuurlijk gaan bakkeleien of over de 10 woorden, of dat dan wel of geen in de gebodsvorm staat of in de gebiedende wijs of dat het in het verleden was of dat het in de toekomst was. Dat is in feite niet helemaal de terechte discussie om het zomaar te zeggen. Hè, maar de diepe geleerden in het Hebreeuws die zeggen dat als die letter taf daarbij komt aan het begin, dan heeft dat iets toekomstig in zich, dat woord. En dat is denk ik ook wat bij de Torah geldt als die op Israël gelegd is. Zij konden er niet aan voldoen, want het werd gelegd op vlees. Het was een vlezig gebod, zegt de Hebreeënbrief tenslotte. Vlees kon er niet aan voldoen en dat wist God natuurlijk. Het was één grote demonstratie dat ze zich niet eraan konden houden. En als jij dan gaat proberen als gelovige vanuit jezelf toch te proberen die bergreden die nog dieper gaat, die nog verder gaat, om je daaraan te houden, gaat er helemaal niet lukken. Ga er maar niet op die manier aan beginnen. Maar ga wel leren wat bedoelde de Heer daarmee te zeggen. En wat is onze geweldige evangelie van genade. Hè? Dat is onze basis. Dus hij onderwees nauwkeurig wat aangaande Jezus is. En dan staat er ook nog bij, alleen geleerd zijn, schrijft Lucas hier, over de doop van Johannes. Dus hij kende alleen de doop van Johannes. En wat was nou die doop van Johannes? Die trad op in kamelenharen mantel, geloof ik. En hij at wilde honing. Maar weet u dat wilde honing heel erg gezond is? Als het puur uit de natuur komt, wilde honing, is heel erg gezond voor een mens. En hij had ook sprinkhanen, is ook wel leuk, hè? Sprinkhanen, ja. Vinden wij maar niks, hè? Al die pootjes en woef. Maar dat schijnt ook wel best wel goed voor de mens te zijn, hoor. Dus het was niet zo gek dat hij sprinkhanen en wilde honing at. Dat is niet zo gek, hoor, Johannes. En hij onderwees natuurlijk de mensen. Wat onderwees hij eigenlijk? Even met elkaar lezen. Laat me even kijken in Matthäus 3. We gaan niet al die teksten helemaal lezen, hoor. Maar even een voorbeeld wat Johannes nou eigenlijk leerde. Johannes de Doper. Maar die wordt wel genoemd de grootste profeet van Tenach, hè? Johannes de Doper was de grootste profeet van de Tenach. Als zoon van Zacharia en Elisabeth. Hè, natuurlijk een geweldige ouders. Maar hij was degene die op mocht treden als voorloper van de Heer. Johannes de Doper in Matthäus 3. In die dagen trad Johannes de Doper op. En hij predikte in de woestijn van Judea. En dat was een heel woest gebied, hoor. En hij zei, bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat is niet de prediking die wij nu zouden horen in samenkomsten. Want dit is de echte prediking voor Israël. Dit is een prediking voor Israël. Dit is niet wat wij zouden spreken, want dan zit je er echt naast. Bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Koninkrijk der hemel is het koninkrijk van wat door Daniel is aangekondigd. Hè, dat God des hemels, die zal een koninkrijk oprichten wat niet meer zal vergaan. Daniel 2 vers 44. Dat moet er wel geheid bij ons in zitten. Hè? Dat zo is. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. Nou, dus Jesaja sprak profetisch over Johannes als de stem van een die roept in de woestijn. En natuurlijk had het ook nog een verdere vervulling. Natuurlijk ook in de Heer zelf, uiteraard, want het gaat altijd over hem. Maar dit was over Johannes. En Johannes, die zei, maakt weg. Hè? Hij sprak dus de weg van de Heer, hebben we net gelezen. Hè? Apollos had het over de weg van de Heer. Nou, dat lezen we hier. Maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. En deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. In die woestijn van Judea had je niet zoveel, maar deze twee gezonde dingen had je dan weer wel. Hè? Dat was natuurlijk wel bijzonder. En wilde honing, dat is iets wat... kent u de geschiedenis van Jonathan? En wilde honing, wel eens van gehoord, Jonathan, wilde honing. Moet je maar eens opzoeken in de Bijbel. Kijk, wilde honing is in de Bijbel een beeld van het vaste voedsel. Hè? Want honing is niet wat wij in een potje hebben, wat we over ons brood uit kunnen speren of in de thee kunnen zo gieten. Dat niet, maar wilde honing is in de natuur, als je het vindt, is heel vast. Het zijn harde brokken, dus dat is vast voedsel in feite, hè. En dat is in feite een stap verder dan melk. Kijk, als je nog leeft van de melk, zegt Paulus, dan ben je nog niet... dan ben je nog bezig met allerlei basisdingen, zeg maar. Hè. En die Corinthiërs, die waren nog, wat Apollos kwam ook in Korinthe, die Corinthiërs waren nog bezig met de basisbeginselen. Hè. Paulus zegt, jullie zijn nog vleeselijk. Want die Corinthiërs die riepen ook, wij zijn van Apollos. Ja, die liepen allerlei leraren achterna. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hè, we zouden de Heer navolgen. En niet mensen. Hè, daar gaat het om, we volgen de Heer na. Maar hij... Wilde honing, en honing is in de Bijbel in feite typologisch gezien een beeld van het vaste voedsel uit Gods woord. Vandaar ook de oproep in Tanach, eet honing mijn zoon. En wij zijn ook zonen van de Heer, wij zijn ook zonen van hem. En wij zouden ook honing eten, en wat is voor ons de honing? Nou, het vaste voedsel, evangelie van Paulus, het vaste voedsel daaruit. Niet alleen de grondbeginselen van dat evangelie, nee. Het is de bedoeling dat we ook doorgroeien en dat ook wij deel hebben aan dat vaste voedsel, die vaste spijs, die honing uit de brieven van Paulus. Dat we zouden opgroeien tot volwassen gelovigen, tot een volkomen man, tot een volwassen zoon. Dat is, en daar tegenover staat nu ook de melk. En natuurlijk zit dat al typologisch in de belofte die aan Abraham gegeven werd, dat het een land zou zijn waar die zou komen, het land Canaan, vloeiend van melk en honing. Daar heb je ze. Hè? Dus dat daarin zit in feite al vervat wat zij dan letterlijk kregen in het vlees, vleeselijk dingen om te eten, is in feite heeft al die geestelijke betekenis heeft dat al. Hè? Dat is in heel de Bijbel zo. En we zouden ook ongezuurd zijn. Hè? We hadden het net voor de pauze, lazen we bij die Nazireër over... ongedecemd of ongezuurde broden. En dat is natuurlijk ook een beeld van het leven waar niet langer het bederf in is, want zuur is het bederf. Maar we zouden een ongezuurd brood zijn, hè? Wij zijn, zegt Paulus ook, hè? Jullie moeten een ongezuurd brood zijn. De zonde kan niet in de gemeente toegelaten worden, want we zouden ongezuurd zijn en we zouden feest vieren als met dat paascha wat voor ons geslacht is, hè? Dat feest zouden wij vieren, het feest van de ongezuurde broden. En dan is de zonde, die is, raakt op de achtergrond. We zijn dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Dat is onze basis, hè, waar we van uitgaan. Maar goed, dit is over Johannes. En daar was Apollos, die was daar van op de hoogte. Hè, de doop van Johannes, want hij werd Johannes de Doper genoemd. Want daarvoor hadden ze dat mikvee en dat doopten ze zichzelf. Maar hij was de doper, dus hij doopte mensen die op zijn prediking gedoopt wilden worden in water. Vandaar dat hij de doper werd genoemd. Hè. Dat was toch wel bijzonder binnen Israël. En dat was ook zijn missie. Hè. Hij zou de mensen dopen en dan werden ze daarmee verenigd met Johannes. En zo werden ze daardoor ook afgescheiden van de rest. Zij geloofden die prediking tot bekering en tot vergeving van zonden. He, dat is het evangelie van het koninkrijk. He, dat lezen we hier heel duidelijk terug. En hij was vrijmoedig. Dat zegt vers 26a. Hij was vrijmoedig. Daarnaast begon deze vrijmoedig te zijn in de synagoge. En dat woord vrijmoedig zijn, dat vind ik altijd heel mooi. Want dat betekent dat je alles uitspreekt. He, dat is alles kunnen spreken. Paresia in het Grieks. He, paresia. En hier dan een werkwoordsvorm. Maar dat betekent dat hij vrijmoedig was om alles uit te spreken. En de Heer, he, de geest van God leidde hem zodat hij vrijmoedig was. Want je hebt die vrijmoedigheid alleen maar door de geest. Dat heb je niet uit jezelf. Die vrijmoedigheid is door de geest van God. En dat is heel fijn als het woord kan doorkomen. Als je vrijmoedig dat woord kan spreken. En als spreker, dan merk je dat ook wel als er soms weerstand zit in de samenkomst waar je bent. Hè, dat gebeurt wel eens als je spreekt ergens op zondag of zo. Dat je dan merkt dat er in de zaal zit er weerstand. En dan kan het soms zelfs zo sterk zijn dat je niet, dat daardoor een stukje vrijmoedigheid belemmerd wordt. Dat kan. En dat heeft natuurlijk een geestelijke oorzaak. Maar dat kan zo zijn, ja, dat gebeurt. Maar het is dan wel heel fijn als de vrijmoedigheid daar kan zijn en dat je dus inderdaad alles kan zeggen. Hè, dat de weerstand door, ja. Kijk, mensen doen, hè, je doet met z'n allen, doe je voor samenkomsten, doe je voorbeden. En dat is een hele nodige, goede zaak, die heel erg hard nodig is. En dat is ook omdat het woord doorgang vindt, hè, dat het woord van de Heer gesproken mag worden in alle vrijmoedigheid. Hè. Daar vraagt Paulus ook om in Efeze 6, dat God hem vrijmoedigheid zou geven om het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Efeze 6 vers 20, hè. U kent die tekst natuurlijk wel. Nou, dat is, u kunt nu ook bidden voor Paulus, alleen leeft Paulus niet meer, maar zijn evangelie leeft wel, zeker. En u kunt wel bidden voor dat evangelie, dat daar vrijmoedigheid in mag zijn, dat dat vrijmoedig verkondigd mag worden, dat het geheimenis van het evangelie, de verzoening, dat het ook voluit overal door mag dringen, dat het gepredikt mag worden, dat mensen dat gaan leren kennen. Dat, hè. En dat is die vrijmoedigheid, daar is gebed voor nodig, dat dat ook gegeven wordt door de geest. En dat is, ja, hier was het dan Apollos in de shul, hè, in de synagoge. En tegenwoordig is dat dan op welke plaats dan ook, want het is gelukkig niet aan plaats gebonden. En Priscilla en Aquila die hoorden dat. Hem dan horend namen Priscilla en Aquila hem tot zich. Want die hoorden wel, kijk die Apollos, dat is toch wel een geweldige spreker. Die is doorkneed in Tenach. En Priscilla en Aquila die hadden natuurlijk een tijdje met Paulus opgetrokken. En die hadden natuurlijk veel van Paulus geleerd tijdens het tenten maken. En die wisten, die hoorden natuurlijk de verschillen. Die hoorden ook dat Apollos, ja, hij mocht het nodige weten en dan gaf ook het nodige door, maar dat was toch op zekere hoogte. Priscilla en Aquila die wisten meer en dat hoorden ze. Dus ze namen Apollos tot zich. En zetten voor hem nauwkeuriger, hè, hoewel Apollos nauwkeurig was, maar let op dat woordje hier, hè, het is bijna hetzelfde woord in het Grieks, maar dan hier de vergrotende trap. En zetten voor hem nauwkeuriger de weg van God. Uiteen. Dus daar waar Johannes sprak over de weg van de Heer, wat te maken had alles met het aardse koninkrijk, gaven zij hem te kennen de weg van God. En dat is meer omvattend. Hè? Dat hoor je dan in het van God, hè? Dat het meer omvattend is. En zij hebben hem zonder twijfel, vanuit wat zij hadden gehoord van Paulus, hebben zij hem meer mogen vertellen, meer mogen verdiepen, en meer mogen laten zien van kijk Paulus, of kijk Apollos, dat betekent dat in Tenach. En dat betekent dat. En dat heeft daarmee te maken. En Paulus heeft ook dingen bekend mogen maken die niet eens in Tenach staan. En dat zullen zij ook ongetwijfeld op dat moment aan Apollos hebben doorgegeven. En dat is ook wat wij natuurlijk tegen kunnen komen. Als we met andere mensen spreken, dan kan het best zijn dat je iets hoort, dat je denkt van hey, diegene is een gelovige, maar tot op zekere hoogte. En dan is het fijn dat je even misschien in een gesprekje, ook al zijn het maar even een paar hints, kan geven van het evangelie van Paulus. Zodat die ander, luisterend, kan ontdekken misschien uit wat jij zegt van, hé, er is dus nog meer in die schrift. Want het staat allemaal in het schrift, het staat allemaal in Gods woord. En Apollos die wist van de doop van Johannes, Tenach, het aardse koninkrijk, maar nauwkeuriger was wat de Heer had gedaan, en de roeping van Paulus en zijn bediening en de rijkwijde natuurlijk ook van de betekenis van de dood en opstanding van de Heer. De rijkwijde daarvan zal zonder twijfel, dat twijfel ik niet aan, zal dat ter sprake gekomen zijn. Dus zij konden Apollos meer vertellen. En dat is ook fijn dat wij aan mensen, en dat is echt niet dat wij nou zo geweldig zijn, maar het is genade, dat we dan hier en daar toch iets meer mogen weten dan soms andere mensen, en dan kunnen we even iets doorgeven. Hé joh, het is heel fijn dat je dat weet en we delen de Heer met elkaar. Dat is geweldig fijn. Zijn kruisdood, zijn opstanding, zijn bloed. Het is geweldig wat hij allemaal gedaan heeft. Maar joh, heb je nou wel eens gelezen bij Paulus dat en dat? En dan kan je zomaar een hint geven van datgene wat je hebt mogen leren in al die jaren. Toen hij echter de bedoeling had naar Achaïe te komen, en in Achaïe lag natuurlijk ook Korinthe, moedigde de broeders het aan en schreven de discipelen hem te verwelkomen die arriverend velen trof die geloofden door de genade. Prachtig hier omschreven, hè, door Lucas. Zij geloofden door de genade. Hè, dus, want geloof is ook een genadegeschenk. En ook die bijzondere toedeling van de geest van God. Want ieder heeft een bepaalde mate van geloof, hè, zegt Paulus ook in Romeinen 12. Maar dat geloof, dat is ook een genadegeschenk. En dat is iets waarvoor je God dagelijks kunt danken. Hoe kan het nou dat jij alles gelooft wat hierin staat? Hoe kan dat nou? Dat kan omdat God jou die genade geeft, dat je dat ook kunt geloven. Door zijn geest werkt hij in je, dat je dat gelooft. Dat je zegt van ja, maar ik geloof alles wat hierin staat. Alles wat er vanuit de grondtekst hier zo staat, dat geloof ik. Als de Heer dat zegt, ja, dan is dat zo. Dat is geen twijfel mogelijk. Maar dat is niet omdat jij nou zelf zo'n geweldenaar bent, dat je zo'n zekerheid hebt van jezelf. Absoluut niet, integendeel. Ieder mens is van zichzelf ontzettend onzeker. Maar die zekerheid komt door de genade. Die zekerheid komt door die geest van God. Dan heb je zekerheid. He, genade is ook iets wat zeker is. Want bij genade is het niet van jouw presteren afhankelijk, maar is het te allen tijden, ook als gelovige zijnde, altijd van God afhankelijk. En dat is je zekerheid. En natuurlijk Gods plan, Gods woord, alles wat we mogen weten over de toekomst, het is een en al zekerheid. Geen twijfel mogelijk. En daarom kon Paulus ook zeggen in Korinthe, ik plant, he, Paulus heeft daar 1,5 jaar mogen verkondigen. Hij heeft daar die gelovigen mogen roepen. En Apollos drenkt, he, dus Apollos ging rond, u weet het wel, he, met dat gietertje zo ging Apollos rond. Maar God geeft de groei. Want dat is het geheim in de natuur. Waarom? He, je kunt natuurlijk technisch heel goed weten als bioloog zijnde, ik stop een zaadje in de grond. En dan gaat het zaadje gaat ontkiemen en ik weet wat eruit gaat komen. En als het een graan is, geeft het misschien 30, 60 of 100-voud vrucht. Maar als je nou aan diezelfde bioloog vraagt met al die geleerdheid, misschien een dokter in de biologie. Maar als je dan aan die bioloog zou vragen, joh, hoe kan het nou dat die groei daar is? Hoe kan het nou dat het plantje groeit? Als de gelovige bioloog is, zou die zeggen, ja, dat is God die dat doet. Dat is Gods kracht. Maar als het een atheïst is, heeft hij geen antwoord. Weet het niet. Je kunt alles technisch verklaren, misschien met celdeling, met moleculen, weet ik wat allemaal. Tot in de kleinste deeltjes aan toe kan je allemaal misschien technisch verklaren. Maar die groei, dat doet God. Dat kan alleen maar God doen. Waarom is er een celdeling mogelijk? He, dat cellen gaan delen met elkaar en dat het meer wordt, dat het langzaamaan uitgroeit tot een levend organisme. Wat is dat, die groei, die groeikracht? Nou, dat is God, dat is Gods geest die dat doet. Dat kan niet zomaar. Nou, dat is toch ook hier zo. In het geestelijke bereik is dat er ook zo. Paulus die mocht planten. Hij mocht allerlei gelovigen roepen, allemaal plantjes. Apollos ging rond met het gietertje. Maar allebei zijn ze afhankelijk van God die de groei geeft. Als God die groei niet zou geven, ja, dan blijven ze in hun vleeselijkheid zitten. En dat was ook bij die Korintiërs zo. Er waren allerlei belemmeringen. Maar diegene die doorgroeide naar volwassenheid, die die geheime wijsheid mochten leren kennen van voor de eonen. Ja, dat is de groei en dat is de groei die God geeft. En dat is God die de groei geeft. Dat is dat wonder in de natuur, dat je in het voorjaar kijkt en al die zaadjes, dat komt allemaal weer uit, worden allemaal mooie bloemen, allemaal mooie kleuren, allemaal bladeren aan de bomen, allemaal bloesems en dan komen de bijen en dan komen er later appels of peren aan. Het is allemaal één groot wonder, één groot feest wat God allemaal bereidt en dat die heeft hij allemaal voor ons neergelegd in de natuur als typologie wat hij in het geestelijke bereik doet. En daar gaat het natuurlijk allemaal om. Dat is wat hij doet. Hij geeft de groei. Dat is het grote wonder waar je dagelijks over verwondert van ja, hoe is het mogelijk? Maar alles groeit gewoon door. Of er nou X-crisis of Y-crisis of Z-crisis in de wereld is. Het maakt allemaal niet uit, maar de natuur gaat gewoon zijn gang. God geeft gewoon elk jaar weer die groei in de natuur. Dat is het grote wonder en daar zie je, ja, bij God gaat alles door en zijn plan gaat ook door. Natuurlijk, Verenigde Naties, ach, hij lacht erom. Die in de hemel woont zal lachen, hè, zegt Psalm 2 toch, weet u wel. Die in de hemel, de naties verenigden zich, hè? VN, Agenda 21. Nou, die in de hemel woont, die lacht daarom hoor. Zo van, nou ze doen maar ik heb mijn Messias, heb ik hier al klaarstaan. En die gaat komen en dan gaat het hele zaakje pats onderuit. En dan komt het koninkrijk. Want dat is wat hij beloofd heeft en dat gaat ook gebeuren. Dus ik bedoel, ja, dat is, wij kunnen dan ook meeglimlachen met hem die in de hemel lacht om al dat gedoe hier op aarde. Hè, want dat is het wel. Maar wij kijken niet naar het menselijke, maar wij kijken naar God. God die de groei geeft. God die zijn Messias gaat sturen. God die zal vervullen alles wat hij beloofd heeft. God die vanaf het begin het einde al overziet. God die al zijn beloften zal vervullen in Christus Jezus. Die God, die mogen wij kennen. En dat is onze vreugde en dat is onze zekerheid en dat is ook onze standvastigheid. Nou, hier wil ik bij laten voor vanavond. Zullen wij de Heer danken daarvoor. Vader, dank u wel dat we deze dingen met elkaar mogen overwegen. En u mogen kennen en eren als die grote God die alles in handen heeft. Bij wie nooit iets misgaat. En bij wie alles precies op de juiste tijd gebeurt. Want vader, ook de tijden, ja, in uw hand zijn mijn tijden, zei de psalmist vader. En ja, zo is het ook. Zo is het bij ons ook. Wat er ook gebeurt in ons leven. Maar onze tijden, nee, het zijn uw tijden en die zijn in uw hand. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u dat geeft, dat u die rust geeft. Dat we mogen rusten, vertrouwen op die geweldige belofte van u, die u allemaal waarmaakt. Vader, er is geen twijfel mogelijk. We danken u dat we in die zekerheid, die heerlijkheid tegemoet mogen leven. En het zal alles ver, ver overstijgende heerlijkheid zijn. Wat wij nooit hadden kunnen vermoeden, dat die heerlijkheid zo groot was. En zo groot ook zal zijn, Vader. Dank u wel dat we daar naartoe gaan. Naar dat geweldige, alles doordringende licht van u. Naar leven, naar heerlijkheid. Vader, wat ons wacht is toch zo geweldig. En we danken u dat we daar ons elke keer met elkaar over mogen verblijden. We danken u dat u die grote God bent. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Maar die alles precies nauwkeurig. Vader, Apollos kende nauwkeurig de schriften. Maar Priscilla en Aquila konden hem nog nauwkeuriger vertellen. Vanuit u hoe de dingen zitten. En zo hebben wij ook via Paulus dat nog meer nauwkeuriger uit uw woord mogen leren kennen. Vader, zodat we ook dat weer aan anderen mogen doorgeven. Vader, dank u wel voor het wonder van uw genade, voor het wonder van uw liefde. En dank u wel dat we ook die liefde mogen doorgeven aan de ander. Vader, wees ons zo nabij in de weg die we nog moeten gaan vanavond, maar ook in de komende dagen. We zijn geheel voor uw rekening. En we danken u dat u ons een luisterend hart heeft gegeven naar dat woord van u, waarin we de hartenklop van uw liefde steeds horen. En we danken u, Vader, dat alles straks, ja, als we terugkijken, zullen we erkennen. Inderdaad, Vader, u heeft alles precies juist gemaakt en gedaan. We danken u daarvoor, Vader, en we danken u voor die heerlijke toekomst. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.